Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over een vraag waar ook het kabinet zich over buigt. Wat te doen met Russische reservisten die zich hier melden. En...
Oh my gosh.
Oh, wow.
We're waiting visual confirmation.
We got it.
Waiting.
Waiting.
And we have impact.
Ja, we have impact. Hoera, ding is kapot geklapt. We praten over het verdedigen van de aarde tegen meteorolietinslagen. NASA spreekt van een nieuw tijdperk voor de mensheid. Is dit nou een belangrijk onderzoek of niet? Bespreek ik met mijn panelleden Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam in de PvdA-fractie. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Jiska Post, interimvoorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Breekijzer heeft te maken met de zorgpremie die het komend jaar toch wel weer flink duurder gaat uitvallen. Vandaag kwam DSW, zoals altijd als eerste van alle verzekeraars, met de nieuwe zorgpremie. En die is dus flink hoger. Bij DSW gaat die omhoog met €9,75 per maand. En daarmee komt de premie op €137,5 per maand. De hoogste premiestijging ooit bij die verzekeraar. En soortgelijke of nog zelfs hogere verhogingen worden ook bij andere maatschappijen verwacht. Aten Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW, vertelt waarom zo'n stijging nodig is.
Als eerste verwachten wij voor volgend jaar een forse stijging van de lonen in de zorg. En personeelskosten die vormen ongeveer 60% van de zorguitgaven. Dus ook 60% van de premie. En daarnaast hebben we zorgverleners en zorginstellingen natuurlijk ook te maken met hogere kosten. Ook een ziekenhuis heeft hogere energielasten, moet meer betalen voor zijn voeding.
Ja, maar ja, alles wordt al duurder. En even €120 extra per jaar aan zorgpremie. Kan iedereen dat wel ophoesten? Of moeten we misschien eens wat aan gaan passen aan onze zorgsysteem om die toch al enorme kostenpost betaalbaar te houden? Volgend jaar voor het eerst meer dan 100 miljard. Maar ja, welke consequenties gaat dat dan weer hebben? Is er wat te doen? Ons breekijzer vandaag. De zorg moet snel goedkoper worden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt en ook of je daar ideeën over hebt. Pak je telefoon, bel 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Bel nu, dan spreek ik je zo meteen. En je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of 20 een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Wim Groot. Hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Maastricht University. Goedemorgen, Wim.
Goedemorgen.
De zorg moet snel goedkoper worden. Wat vind jij?
Nou, ik denk niet dat het reëel is om te verwachten dat dat snel zal gaan gebeuren. We hebben te maken met vergrijzing, met een sterk stijgende zorgvraag. De grote geboortecohorten van na de Tweede Wereldoorlog komen nu op een leeftijd dat ze steeds meer van zorg gebruik gaan maken, aan de ene kant. En we hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt aan de andere kant, waardoor de salarissen omhoog gaan. En zorg is een arbeidsintensieve sector. 60% van de kosten gaan op aan salariskosten. Ook dat drijft de kosten op. Dus het is niet te verwachten dat die premies snel omlaag zullen gaan.
Nee, dus we staan erbij en we kijken ernaar.
Nou ja, we kunnen wel wat doen, natuurlijk. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om de groei van de uitgaven te beperken. Maar een aanvullend probleem is natuurlijk dat we daar eigenlijk ook niet zo toe bereid zijn. Veel van de voorstellen om de zorg goedkoper te maken, om dingen uit het pakket te schrappen, ja, die worden uiteindelijk door de Tweede Kamer worden die tegengehouden. Mm-hmm. Dus we zijn ook niet zo bereid met minder zorg genoegen te nemen.
Nee. Nou, laten we het komende half uur eens kijken welke opties we allemaal hebben dan, wat we wel willen, wat we niet willen. Blijf bij me, ik duik zo de diepte met je in. Eerst eventjes een rondje mijn panel. Jiska, ons breekijzer, de zorg moet snel goedkoper worden. Wat vind jij?
Ik ben het in de basis wel eens met de stelling. Ik vind alleen het woord goedkoper een beetje spannend daarin. Omdat je dan al gauw denkt aan bezuinigingen. En ik moet ook denken aan de mensen die afhankelijk zijn van de zorg. En ik denk dat die daar niet bij gebaat zijn. Als je zou zeggen, de zorg moet snel betaalbaarder worden, dan ga ik daar volledig achter staan.
Oké, en heb je ook idee hoe dat zou kunnen?
Ik zou zelf heel veel inzetten op preventie vooral. Wat er ook al wordt gezegd, er werken veel mensen in de zorg. Zorgkosten zijn daar een grote kostpost. En we hebben te maken met vergrijzing. Dus je kan niet voorkomen dat er een groep aankomt die op enig moment zorg nodig heeft. Maar we kunnen met preventie natuurlijk wel ervoor zorgen dat we het moment waarop die zorg nodig is zo lang mogelijk kunnen uitstellen. En er ook voor kunnen zorgen dat de zorg die nodig is misschien minder omvangrijk is dan dat het nu zou kunnen zijn.
Ja, en dan zou je toch zeggen dat er nog heel veel laaghangend fruit is. Want sporten op werk, weet ik veel, inderdaad, groente en fruit, over laaghangend fruit gesproken. Ja. Snel naar 0% BTW helpen. Roken en drinken doen we ook allemaal nog te veel. Dus er zijn nog wel slagen te slaan, denk jij.
Daar zijn zeker wel slagen te maken.
Oké,
ja.
Eens kijk hoe Geert erover denkt. De zorg moet snel goedkoper worden.
Ja, ik denk dat in de eerste, het gaat niet zozeer om goedkoper of duurder. Het moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn, de zorg. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ja, je gaat zien nu als deze prijzen stijgen en dat mensen gaan denken, nou, die aanvullende verzekering toch maar niet. Of misschien toch maar even niet naar de fysiotherapeut. Toch maar even niet naar de tandarts. Omdat de kosten zijn gewoon te hoog. Ik kan dan niet betalen. Dan zie je dat de problemen verder oplopen. En daar maak ik mij ongelooflijk veel zorgen over. En ik denk dat het gewoon het hele probleem ook is dat we te veel kijken naar zorg als een manier waar op een plek waar je ook winst kan maken. Dat niet eens de bedoeling is. Het is gewoon de bedoeling dat we zorg bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Mm-hmm. En dat toegankelijk is, ongeacht je portemonnee.
Ja, zie je dat erin? We spraken dus vanochtend de Aad de Groot van DSW. Die zegt, ja, we zien ook heel veel mensen die komen voor betalingsregelingen bij ons.
Ja.
Zie jij in Amsterdam veel mensen die daarmee worstelen? Die er echt problemen mee hebben om dat maandelijks te betalen. En als het er iemand is, moet je dat eigen risico nog neertellen. Het is allemaal niet niks.
Ja, wat je geloof ik gewoon in Amsterdam, maar ook in heel Nederland ziet, is dat mensen ongelooflijk financieel ook in de problemen zitten en komen de komende tijd. Dat is ook het onderzoek gebleven. En dit is dan weer zo'n klapper bovenop. En het gevolg dat je hiervan ziet, is dat mensen dus niet meer, dat die zorg niet meer toegankelijk genoeg is. Dus dat mensen niet meer naar de fysiotherapeut misschien wel durven gaan, of naar de tandarts, gewoon omdat ze bang zijn voor de hoge kosten. En dan is die zorg niet meer toegankelijk.
Nee.
Terwijl dat wel eigenlijk een verantwoordelijkheid is van de staat, geloof ik, om die zorg toegankelijk te maken. En dat mislukt nu.
Oké, Wim, ik hoor twee dingen. Allereerst preventie. Ik zeg dan even lekker makkelijk vanaf mijn microfoon veilig in de studio. Daar is nog heel veel laaghangend fruit. Is dat zo? Denk jij dat ook?
Zeker, we kunnen veel meer doen aan preventie. Dat is goed voor de gezondheid. Maar betekent niet automatisch dat de kosten ook omlaag gaan.
Oké. Okay.
Dat hangt een beetje af van wat voor preventie je het hebt. Maar je ziet natuurlijk dat als we bepaalde ziektes voorkomen, hè, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, daar is natuurlijk de afgelopen decennia enorm veel vooruitgang geboekt, dat mensen aan andere dingen overlijden en voor andere zorg kosten maken. Hè. We zien bijvoorbeeld minder mensen aan hart- en vaatziekten overlijden, maar we zien meer mensen die bijvoorbeeld Alzheimer en andere vormen van dementie krijgen.
Mm-hmm.
En dat zijn bijvoorbeeld vormen van zorg die heel kostbaar zijn en waar mensen langdurig verpleging en verzorging nodig hebben.
Ja.
Dus preventie leidt niet altijd tot lagere kosten.
Nee, aan de andere kant, als we eens van die, ik zou bijna zeggen, obesitas-epidemie af zouden komen, dat zou misschien ook heel erg veel helpen.
Zeker, ja. Daar worden mensen ook inderdaad gezonder van. Dat is zo. Dat probleem ligt natuurlijk vooral ook buiten de zorg. Hè, dat mensen gezonder gaan leven en minder eten en meer gaan bewegen.
Mm-hmm.
En daar zou veel meer aan gedaan kunnen worden.
Maar ongelijkheid speelt hier geloof ik juist ook een ongelooflijk grote rol in. Want je inderdaad ziet voor veel mensen is bijvoorbeeld groente en fruit niet te duur. Dat moet gewoon goedkoper worden. Maar wat je ook ziet, bijvoorbeeld een sportveld. Ik was afgelopen weekend in Amsterdam-Zuidoost, waar je een voetbalveldje had, waar naast gewoon een ongelofelijke puinhoop lag.
Mm-hmm.
Van afval, waardoor jongeren daar gewoon ook niet meer gaan voetballen. Dus als je kijkt naar preventie, dan moet je ook kijken, oké, juist op die plekken waar misschien de levensverwachtingen het laagst zijn, dat zijn vaak plekken waar het financieel ook minder goed gaat. Juist op die plekken inzetten om te zorgen dat er een goede speeltuin bijvoorbeeld in de buurt is. Goede sportverenigingen in de buurt zijn, die ook betaalbaar zijn en toegankelijk zijn. En op die manier zet je er echt in. Maar dan moet je juist, dan moet je die kern, en dat is die ongelijkheid, moet je dan ook aanpakken.
Ja, en nu zie je natuurlijk juist.
Nou, het is niet, het is inderdaad een probleem van ongelijkheid. En het ligt ook een probleem ook dat buiten de zorg ligt. En je ziet inderdaad in grote steden dat natuurlijk heel veel veldjes worden dichtgebouwd. Hè, dat daar huisvesting plaatsvindt, waardoor er steeds minder ruimte is voor kinderen om buiten te spelen en buiten te sporten. Ook zie je sportclubs natuurlijk, voetbalclubs die verbannen worden naar de randen van de stad. Dus verder weg komen te liggen, waardoor het ook minder aantrekkelijk wordt om te gaan sporten. Dus
ja.
Dat soort dingen spelen allemaal een rol. En als het gaat om Ja, voeding. Ja, het is inderdaad, ongezonde voeding is vaak goedkoper. Maar het probleem is niet alleen dat we het ongezond eten, maar vooral dat we te veel eten. Ja. Dus het is ook goed om het consumptiepatroon gewoon te verminderen.
Ik ga het ook nog gelijk even politiek maken voordat we naar de bellers gaan. Ik zie al heel veel bellers die ideeën hebben hierover. 020-468-4x0. Ons breekijzer, de zorg moet snel goedkoper worden. Jiska, de SP zegt natuurlijk al jaren, we moeten weg met die hele markt. We moeten weg met die verzekeraars. We moeten weg met het eigen risico, gewoon een soort nationaal zorgfonds. Vind je dat een sympathiek idee?
Ik geloof er niet in dat het nationale zorgfonds nou dit probleem gaat oplossen. Als je ook kijkt naar die vergrijzingen, kijkt naar het feit dat we straks 1 op de 4 of 1 op de 3 mensen zelfs nodig gaan hebben om aan een bed te staan. Of je dan marktwerking of een volledig genationaliseerd zorgsysteem hebt, dat weet ik niet of dat nou per se de oplossing gaat zijn. Mm-hmm. Maar meer regie en meer overheidsregie erop. Ik denk wel dat we daar zeker naartoe moeten. Hugo de Jonge, voordat hij helaas coronaminister was, was daar ook heel druk mee bezig. Die gaf het ook al vaak aan. Die marktwerking die ik nu aantref, die is volledig doorgeslagen. Dat werkt zo gewoon niet. Dus die lijn, daar kan ik me zeker in vinden. En ik denk dat dat ook wel heel erg nodig is op dit moment.
Ja, misschien ook wel wat parallellen met de energiemarkt, waar een beetje hetzelfde speelt. Oké, laten we gaan kijken naar onze bellers, hoe zij erover denken. Ons breekijzer, de zorg moet snel goedkoper worden. 020-468-4x0. Als je wil reageren, als je daar ideeën over hebt, ik hoor heel graag van je. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Is ook niet gezond. Frank Bontebal, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Frank Bontebal. Nou, het gaat wel enigszins voor mijn voeten weggemaaid door de vorige sprekers. Maar inderdaad, ik denk vooral inzetten op preventie. Mm-hmm. Ik geloof dat we in Nederland gemiddeld gezien op ons 42e chronisch aan de medicijnen gaan. Dus dan heb je een kwaal en dan blijf je tot je dood medicijnen gebruiken. En ik denk dat we daar massaal van af moeten. Het lijkt alsof we een beetje accepteren met z'n allen. Van, ik mankeer iets, nou, hup, een pilletje en we gaan weer verder. En ja, als we daar eens van afgaan. En ik denk ook dat heel veel mensen geen inzicht hebben in hun eigen gezondheid. Dus een soort gezondheids-APK zou ook niet zo gek zijn. Zodat mensen al eerder, voordat het te laat is, voordat ze echt chronisch ziek worden, al een beetje een inkijkje hebben in hun eigen gezondheid. En daardoor eerder een andere levensstijl kunnen gaan aanwenden.
Ja. Als het over die preventie gaat, zie je dan veel politieke onwil? Want ik hoor eigenlijk allemaal dingen waarvan ik denk van, ja, als je wil kan je dit zo realiseren, maar het gebeurt blijkbaar niet.
Ja, ik denk dat het een stukje bewustwording moet zijn van een hoop mensen. En dat het daaraan schort. En dat is natuurlijk een beetje ver van je bedshow. Hè? Als je natuurlijk jong bent, dan denk je, nou, het zal wel. Ze zeggen wel eens, voor je 40ste zorgt het lichaam voor jou. En na je 40ste moet jij voor je lichaam zorgen. En die omslag die moet je dan wel gaan maken. Want anders dan word je ziek.
Dank.
En dat kost geld.
Voor het bellen, Frank Bontebal. Adrie, goedemorgen.
Nou, dat is een spreekwoord. Alles best, thuis best.
Mm-hmm.
En dan zitten de meeste mensen ook met die vergrijzing. En de mensen is het gelukkigst als hij zijn been onder zijn eigen tafel kan schuiven.
Ja.
Ja. En richt je meer op die thuiszorg. Want dat is het beste wat er is. Ik ondervind het nu aan de lijve.
Ja.
Ja. En dat is het beste wat er is, ook wat genezing betreft. Nou, je kosten hou je laag. En de kracht van van de verpleging is met thuiszorg het beste, het meest flexibel.
Mm-hmm.
Ja, je hoeft niet te bouwen. Ja, je kan flexwoningen bijbouwen voor mensen die op 3 hoog wonen. Klaar, het is het goedkoopste en het beste.
Nou, en, en ook meer geld dus naar mensen die thuiszorg kunnen verlenen, want dat is ook een probleem.
Ja, deze is die concurrentie is weg.
Ja.
Want mensen die de zorg verlenen, doen het alle 3 hetzelfde in het ziekenhuis, in het verpleeghuis en die thuis werken. Er zitten heel veel leuke mensen tussen, er zitten hele rare mensen tussen die het verlenen.
Ja, het is net de samenleving.
Ja, alle vervaren zitten ertussen.
Ja, duidelijk.
En ZZP'ers zitten ertussen, weet ik veel wat, maar je poten onder je eigen tafel schuiven. En die poten zijn er al van die mensen.
En dat is het belangrijkste.
Dat is het belangrijkste. Duidelijk. En dan genees je ook vlugger.
Dank voor het bellen, Adrie. Richard, goedemorgen. Richard? Hallo? Nou, die telefoonlijn is weg. Alex?
Goedemorgen. Een van de heren daar bij u in de studio over in de panel, kunnen ze maar uitleggen waarom een directeur van een ziekenhuis tussen de 4 en de 5 ton verdient per jaar en een verpleegster 2.500 euro met alle onregelmatigheid van zaterdag, weekenden en avonddiensten. Kunnen ze daar niet op bezuinigen? Op die grote jongens, die eigenlijk, zoals die directeur van het Maastrichtziekenhuis, die beroepsmilitair, die verdient meer dan 4 ton.
Ja, nou laat ik dat gelijk eens aan Wim Groot voorleggen. Zouden we kunnen bezuinigen op dat soort salarissen in de top, Wim?
Nou, een directeur van een ziekenhuis verdient inmiddels al niet meer 4 of 5 ton. Die vallen onder wetnormering topinkomens. Dus die mogen niet meer dan de ministersalaris verdienen. Dat is zo'n 160.000 euro per jaar. Je kan zeker discussiëren of dat niet nog minder zou moeten zijn. Mm-hmm. Maar goed, in totaliteit zijn natuurlijk de salarissen van de directeuren van de ziekenhuizen maar een hele kleine druppel op een gloeiende plaat. Daar kan je niet structureel de salarissen van de verpleegkundigen mee verhogen.
Nee, maar het is natuurlijk wel heel krom als je inderdaad zegt, nou, aan de ene kant zijn de salarissen echt veel te laag en aan de andere kant is het misschien wel te hoog. En als je nou kijkt naar, als je als samenleving een eerlijke verdeling van het inkomen wil, mm-hmm. dan is dat dus hier geen sprake van. Dus dat is dan wel, geloof ik, iets wat je aan moet pakken. Dat is sowieso iets wat je bij die zorg aan moet pakken. Dat groot kapitaal, ook als je kijkt naar de farmaceutische industrie. Je moet gewoon kijken, oké, waar zit ook veel geld? Waar worden veel te veel winsten gemaakt? Terwijl je op de zorg eigenlijk niet helemaal bedoeld is om winsten te maken. Het is gewoon bedoeld om mensen zorg te bieden, om mensen te helpen wanneer ze met hun gezondheid in problemen te komen. Waar worden al die winsten gemaakt? Oké, daar moeten we het wel aanpakken. Want juist als we het dan inderdaad hebben over dat de overheid de regie moet nemen en dat de overheid er in moet stappen en niet alles maar aan de markt moet overlaten, dan is dit ook iets wat aangepakt moet worden.
Geert, jij was toch van de PvdA?
Ja?
Ik hoor hier dat hele SP-verhaal, joh.
Maar wij zijn ook ongelooflijke sociaal-democratische partij.
Ja, dus en wij geloven juist, jij hebt daar sympathie voor.
Ja, wij geloven juist dat je als staat als overheid in moet grijpen en dat je moet zorgen dat niet alles, zeker niet op zo'n ongelooflijk belangrijk punt als de zorg, dat het niet aan de markt overgelaten moet worden. Want dat is wat er nu gebeurt.
Jiska, heb jij veel vertrouwen in innovatie in de zorg? Al die ziekenhuizen zitten natuurlijk op enorme bergen aan data. Daar zou je misschien allerlei dingen mee kunnen. Er zijn ook weer allerlei vraagstukken als het gaat om privacy en dergelijke. Misschien moeten we, doe maar even een doemscenario, de Googles en de Amazons eens binnenhalen. Dat die er eens flink overheen gaan om die behandelingen wat efficiënter te maken. Hop, een beetje opschieten.
Of we ons nou moeten uitleven aan Google en Amazon, dat weet ik niet. Maar we kunnen dat denk ik in Nederland met een mooie high-tech campus in Eindhoven ook heel goed zelf, om daar dingen op te ontwikkelen. Het is bijna onoverkomelijk, denk ik, om in te gaan zetten op innovatie. Het is gewoon praktisch onmogelijk op 1 op de 3 of 1 op de 4 mensen werkende in Nederland in de zorg in te gaan zetten de komende 30 jaar. Dus je ontkomt er niet aan. Maar ook die kan je weer koppelen aan preventie. Ik heb een Apple Watch, niet omdat ik het nou zo'n heel leuk high-tech dingetje vond, maar omdat ik meedoe aan ASR Vitality. Dus als ik genoeg beweeg in de maand, dan krijg ik daar een vergoeding voor. En daarmee kan ik bijvoorbeeld een Apple Watch bekostigen via mijn zorgverzekering.
Ja.
Dus als je dan inzet op innovatie en preventie en hem dan al helemaal naar voren haalt, we zeiden net, voor je 40ste moet zorg je lichaam voor jou, daarna moet je voor je lichaam zorgen. Dan vind ik dit al een van de hele, een hele mooie manier om dat nu al te doen. Want het moedigt wel echt aan om toch nog even naar buiten te gaan aan het eind van de
daar
dag.
Daar kan je ook allerlei discussies over voeren of dat heel wenselijk is. Want ja, is het niet ook een recht om mij als ik de hele dag chips wil eten op een bank en tv wil kijken? Maar dat is misschien een andere discussie voor een andere keer. Wim, als ik Google op onnodige zorg krijg een waslijst aan behandelingen die we misschien wel eens zouden kunnen schrappen, van bepaalde kijkoperaties tot bepaalde vormen van rugpijn, prostaatkanker, waar je iets tegen kan doen, maar wat misschien niet nodig is, eczeem, psoriasis. Is daar veel winst te behalen?
Denk het niet. Nee, als je eerlijk bent. Om te beginnen, kijk, echt onnodige zorg, dat is een heel beperkt deel. Daarvan is ook nog wel de vraag of uiteindelijk we bereid zijn om dat niet meer te vergoeden. Een van de problemen is natuurlijk alle voorstellen die tot nu toe gedaan zijn om overbodige behandelingen uit het pakket te halen, uit het zorgverzekeringspakket te halen. Veel van die voorstellen zijn door de Tweede Kamer tegengehouden. Daarnaast is er natuurlijk heel veel praktijkvariatie in Nederland. Maar die terugdringen van die praktijkvariatie betekent niet automatisch dat er minder zorg geleverd wordt. In veel gevallen gaat het ook om mensen die noodzakelijke zorg niet krijgen. Ja. We weten bijvoorbeeld bij kankerbehandeling dat in sommige ziekenhuizen mensen niet de noodzakelijke zorg krijgen die wel in de richtlijnen staan. Dus als je die variatie terugdringt, betekent toch in veel gevallen dat mensen meer en ook de zorg krijgen waar ze recht op hebben, in plaats van dat het minder zorg oplevert.
Laten we eens kijken of onze luisteraars nog wat ideeën hebben. Even in 2-3 minuten een paar bellers nog doorheen. Persen moet lukken. Bart, goedemorgen. Bart? Nou, dat schiet wel snel op dan. Anne, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Anne de Bruin, ja. Ik wilde wel aansluiten bij de vorige spreker. De marktwerking, die zou je kunnen dempen. Niet helemaal nationaliseren, dat lijkt me niet haalbaar.
Ja.
Vastgoed. Ik heb onlangs dat programma gezien van 2Doc met de titel Dodelijke Zorg. En dan schrik je wel. Dan zie je hoeveel geld er eigenlijk in de zorg onnodig over de balk gegooid wordt aan dure ICT-systemen, uh-huh, aan monopolieposities van mensen. En bijna crimineel wat daar gebeurt, uh-huh, door zo'n ICT-bedrijf. En ja, daar kun je nog wel wat winst behalen. Ik zou daar op focussen.
Duidelijk, dank voor het bellen. Meneer of mevrouw Adams, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zegt u maar.
Ja, ik had meer een vraag of opmerking. Zit er ook niet veel te veel dat er vergoed wordt, bijvoorbeeld aan in het pakket van abortus, euthanasie of dergelijke? Zit daar niet, dat is toch allemaal geen, dat is onnodige zorg.
In het basispakket?
Ja.
Ja, nou dat zal ik zo dan tot slot nog even aan Wim Groot voorleggen.
Er zijn heel veel zorg die ik echt heel belangrijk vind, maar dat vind ik echt geen zorg wat belangrijk is.
Nee, maar dat is misschien voor andere mensen weer wel belangrijk.
Ja, dat weet ik, maar ik opper het ook wel.
Ja, nee, heel goed. Dank voor het bellen en tot slot van dit half uur. Ab, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
U spreekt met Ab.
Ja, dat is
ik ben het eens met de stelling. Ja. En ik, de reden waarom ik het eens ben is dat gewoon de, ik vind dat de marktwerking eigenlijk, waar het voor bedoeld was, heeft gefaald. Mm-hmm. Die was ingevoerd om de zorgkosten lager eigenlijk te maken. Maar dat is niet gebeurd. Die is alleen maar steeds hoger geworden. En daarnaast vind ik dat de salarissen bij de verzekeraars alleen maar hoger zijn geworden. En salarissen bij ziekenhuismedewerkers, uh-huh, en de zorg in het algemeen zijn niet ontwikkeld zoals bij de verzekeraars.
Ja, en dat zou dus wel moeten gebeuren. Mensen aan het bed zouden ook meer moeten verdienen. Duidelijk, dank voor het bellen. Ab, tot slot, Wim, dus nog even kort twee dingen voorleggen. 1, marktwerking in de zorg heeft gefaald. Wat vind jij?
Nee, marktwerking in de zorg leidt er onder andere toe dat we volgend jaar weer minder voor onze premie betalen dan de kosten die we maken. Door de concurrentie tussen de zorgverzekeraars zie je dat die zorgverzekeraars gedwongen worden om een deel van hun reserves in te zetten om de premie laag te houden. En zonder concurrentie zouden we dat niet hebben. Dus per saldo zie je dus dat die concurrentie, in ieder geval op de verzekeringsmarkt, leidt tot lagere kosten. Ze stijgen wel, maar minder dan eigenlijk anders het geval zou zijn.
En vraag 2, een van de bellers die zei, we kunnen wel eens wat gaan snijden in het basispakket. Zou je daar voorstander zijn? Ik geloof dat ik het woord euthanasie hoorde. Ja, dat is natuurlijk, ik weet niet, daar kan je allerlei keuzes in maken. Is dat wenselijk, denk je?
Nou, euthanasie en abortus, dat zijn toch dingen die we belangrijk vinden dat die beschikbaar zijn. Overigens, abortus wordt niet uit het zorgverzekeringspakket betaald. Uh-huh. De abortusklinieken worden via een aparte subsidieregeling gefinancierd.
Ja. Maar snijden in het basispakket? Of zit daar alles in wat echt basis is?
Ja, ik denk zeker dat je kan snijden. En dat we er uiteindelijk ook niet aan ontkomen om te snijden in het basispakket. Maar dat betekent wel dat de Kamer, de politiek, bereid is om dat soort harde keuzes te maken.
Nou, het vorige uur was Ernst Kuipers bij ons te gast. Dus, ik zie dat hij al weg is in de studio. Nou, die heeft niet meegeluisterd, maar we sturen hem een bandje en dan kan hij het alsnog luisteren. Dank Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Maastricht University. Ja, misschien heeft Ernst Kuipers ook andere dingen te doen. Kortom, veel laaghangend fruit dus. Dingen die we echt wel kunnen gaan aanpakken. Maar of dat nou veel gaat schelen voor die zorgkosten, dat is maar de vraag. Op Instagram is 82% het eens met onze stelling. De zorg moet snel goedkoper worden. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden doorpraten over hele andere dingen. Bijvoorbeeld de vraag waar het kabinet zich over buigt. Wat te doen met de Russische reservisten die hier aankloppen. En we praten over het verdedigen van de aarde tegen meteorietinslagen. NASA spreekt van een nieuw tijdperk voor de mensheid. Zijn we gered? Of maken mijn panelleden zich niet zo heel veel zorgen? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom terug in mijn panel vandaag. Jiska Post, interim voorzitter van het CDJA. En Geert Noordzij, hij is raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Want er wordt komende vrijdag een toespraak van Vladimir Poetin verwacht. Nou, dat zal ongetwijfeld gaan over die schijnreferenda. En we kunnen al een beetje raden wat hij dan gaat zeggen. Namelijk overtuigende aantallen met mensen die zich willen aansluiten bij Rusland. En dan horen die gebieden dus bij Rusland. Dat verwacht althans het Britse ministerie ministerie van Defensie. Intussen meldt de Volkskrant en ook andere media dat er in de EU sterke verdeeldheid is over de opname van Russische reservisten in de EU. Crisisberaad in Brussel gisteren leverde niks op. Europese aanpak die op tafel ligt om gevluchte Russen een tijdelijk humanitaire status te geven in plaats van een vluchtelingenstatus. En de vraag is een beetje, hoe moet Nederland daar nou in handelen? Mensen die niet willen vechten, die het lukt om het land te ontvluchten, die hier aankomen. Wat moet je daarmee, Jiska?
Ik zou zeker voorstander zijn om die mensen wel op te vangen. Als ze helemaal hier zijn en ook die keuze hebben gemaakt om daar niet te vechten, dan denk ik dat ze hier wel een plek verdienen. Het is wel heel belangrijk om niet voorbij te gaan aan de gevoelens van bijvoorbeeld de Baltische Staten en Polen in die discussie. Want die hebben natuurlijk een hele andere geschiedenis met Rusland en op dit moment ook een hele andere verstandhouding. Die voelen elke dag de dreiging van de boze buurman. En ik denk niet dat we hun moeten opleggen om hetzelfde te doen. Dus daar moet echt een soort maatwerkaanpak in komen, waarvan wij misschien in West-Europa zeggen, wij hebben hier de mogelijkheden en de ruimte om ze op te vangen. Maar laten we ze dan niet ook opleggen om ze daar ook een plek te krijgen. Want ik denk dat dat niet passend is.
Oké, dus niet allerlei verdeelsleutels door Europa heen. Dat soort moeilijk gedoe. Landen als Polen die zeggen ook, ja, die reservisten die moeten gewoon opstaan tegen het regime van Poetin. Blijf daar maar en ga daar maar vechten, bij wijze van spreken. Maar dat kan je niet verwachten, of wel?
Nee, we hebben misschien allemaal ook wel de uitzending van het NOS-journaal van het weekend gezien met Iris de Graaf, die een demonstrant interviewde die nu met lopende camera, terwijl zijn interview aan het afnemen was, gewoon werd opgepakt en werd meegenomen. Dus ik zou zeker zeggen, sta op in Rusland en demonstreer daar. Maar je ziet ook dat het op dit moment gewoon praktisch onmogelijk is. En dat het ook heel gevaarlijk is. Dus dan lijkt het me niet logisch om hen te vragen dat daar te doen.
Nee, nou best begrijpelijk dat je dat land dan misschien wil ontvluchten. Dus
ja,
Geert,
zeker.
Die humanitaire status, is dat misschien een aardige tussenweg, zodat die Russen dan op een bepaald moment ook weer terug kunnen?
Ja, ik vind het lastig om te zeggen welke status of hoe moet je nou daar precies mee omgaan met welke status. Maar de basis is natuurlijk wel dat iedereen die vlucht voor oorlog en geweld opgevangen moet worden. Zo staat het ook in het VN-vluchtelingenverdrag. En daar moeten we als Nederland ons gewoon aan houden. Mm-hmm. Dus op die manier denk ik wel van als je dan inderdaad tot de analyse komt van, daar is inderdaad sprake van vluchten voor oorlog en geweld. Zeker dat deel van geweld is ook heel erg belangrijk. Dan moet je inderdaad opvang kunnen bieden. Ik vind het lastig om dan precies te zeggen van welke
hoe dat juridisch
status.
Moet,
Inderdaad, hoe dat juridisch, welke precieze status eraan. Maar de basis ligt gewoon bij het VN-vluchtelingenverdrag. Mm-hmm. Waar we ons aan moeten houden. Iedereen die vlucht voor oorlog en geweld moet onderdak krijgen.
Ja, nou, ik kan de reacties aan rechtse zijde misschien wat verder ook nog wel voorstellen. Namelijk grenzen dicht en ze blijven daar maar.
Ja, maar elk mens, als mens heb je recht op een eerlijke asielprocedure. Als mens heb je recht op een veilig bestaan. Mm-hmm. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar je vandaan komt. Als je in jouw land, als daar sprake is van oorlog en geweld en je kan geen normaal leven leiden, dan moet je onderdak kunnen geboden krijgen. Ja. Zo staat het ook in het VN-vluchtelingenverdrag. Het lijkt me heel logisch dat daar er ook zo in staat. Je hebt recht op een eerlijke asielprocedure en dat moeten we dan ook bieden.
Je bent toch gemeenteraadslid in Amsterdam, dus dan toch de vraag, is er hier ruimte?
Ja, dat weet ik niet zo precies. Ik ga daar ook niet over. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat we gewoon altijd moeten kijken, hoe kunnen we mensen, waar ze ook vandaan komen, maar hoe kunnen we mensen die vluchten voor oorlog en geweld opvangen? In elke stad, in elke gemeente.
Juist. Ander nieuws van vandaag gaat over de inspectie belastingen, toeslagen en douane. Die zegt dat het kabinet er rekening mee moet houden dat de maatregelen voor het nieuwe belastingplan ervoor zorgen dat het hele systeem veel te ingewikkeld wordt voor gewone burgers, voor jou en voor mij. De nieuwe maatregelen zijn veelal aanvullingen of uitzonderingen op huidige regels die al ingewikkeld waren voor de burger. Ik weet niet of jullie wel eens op belastingdienst.nl hebben rondgesurfd. Nou, dat is een soort oerwoud waar je niet uitkomt en waar je ook niets van begrijpt. Is dat, Jiska, eigenlijk belangrijk? Dat wij allemaal kunnen snappen hoe je belastingaangifte tot stand komt en dat je dat gewoon bij wijze van spreken op je smartphone rekenmachientje kan narekenen?
Ja, dat is heel belangrijk. Het kan op je smartphone met de app natuurlijk voor de aangifte. Ja. Dat klopt wel, maar het is onbegrijpelijk. Ik heb laatst ook voor vrienden die hier studeren vanuit het buitenland het enigszins proberen uit te leggen. Maar ik kwam er eigenlijk zelf ook niet uit om het nu de opbouw precies toe te lichten. En ook wanneer ze nou wel of geen toeslag krijgen. En dan de waarschuwing erbij. Als je gaat verdienen op een gegeven moment, zet die toeslagen wel op tijd op. Mm-hmm. Want anders krijg je het jaar daarna een rekening van de Belastingdienst om het allemaal weer terug te betalen. En we hebben natuurlijk allemaal gezien met de toeslagenaffaire, met een aantal bijstandsschandalen waarbij iemand een tas boodschappen krijgt en vervolgens alles terug moet betalen, dat het ook onbegrijpelijk is. Want die regels zijn er allemaal, worden allemaal ergens uitgelegd. Maar het is zo ingewikkeld dat mensen het eigenlijk ook niet meer weten wat dan precies die regels zijn en waar dan ook de grens ligt. Wat mag nog wel, wat mag nog niet.
Ja.
Ik zou het zelf, wat ik zeg, ook niet kunnen uitleggen.
Nee, eigenlijk zou je het gewoon op één A4'tje grafisch moeten kunnen vormgeven. En dat, in ieder geval voor de standaard situaties. En dat is nu natuurlijk niet te doen, want je hebt allerlei schalen, uitzonderingen, toeslagen, kortingen enzovoorts.
Ja, ik heb het rapport ook waar het nieuwsartikel over ging even snel doorgenomen. Oh, en dan zie je ook alleen maar de titels van de maatregelen, die zijn eigenlijk al niet meer in één zin te begrijpen. Die moet je al twee keer lezen om de uitzondering op de maatregel die al een uitzondering was op die andere maatregel te snappen wat nou precies het extraatje inhoudt.
Ja. Ja, het gaat natuurlijk over iets veel fundamentelers. De afstand eigenlijk tussen de overheid en Nederlanders en gewoon de inwoners. En die moeten we verkleinen. En doordat je het zo ingewikkeld maakt, al die regelingen vanuit de overheid, dan wordt het ook voor de inwoners, voor Nederlanders, gewoon ongelooflijk lastig om daarmee om te gaan. En dan vergroot je daarmee ook die afstand tussen met de overheid.
Ja, of moeten we erop vertrouwen dat ze het op het ministerie van Financiën wel weten, dat jij netjes je inkomen invult elk jaar, dat er dan een soort blackbox in gaat, daar staat een bedrag onder en dan succes ermee.
Ja, maar dat klinkt heel makkelijk, maar het is niet zo makkelijk in praktijk dus gebleken. Het is heel ingewikkeld, blijkt niet in praktijk, en dat wisten we eigenlijk ook al. En dat komt dus ook doordat we gewoon te weinig contact, dat er in de politiek te weinig contact is met gewoon de inwoners. Dat er te weinig gesproken wordt van, hey, hoe vind je eigenlijk het belastingssysteem? Hoe gaat het eigenlijk als je aangifte doet? Wat vind je ervan? Wat kunnen we beter doen? En dat je niet de hele tijd vanuit het ministerie zelf gaat kijken, oké, wat kunnen we aanpassen? Wat kunnen we van vier verdelen?
Ja.
Veranderen? Nee, je moet naar mensen toe gaan. Met mensen gaan praten. Wat speelt er? Wat is er belangrijk? Wat is er aan de hand? Wat kunnen we beter doen?
Ja.
En vanuit daar met je beleid verder gaan.
Aan de andere kant, om toch weer even Rutte in de APB te citeren, die zei geloof ik zoiets als, ja, je kan niet in één keer iets anders gaan doen. Dat moet altijd in stapjes. Ja, Jiska, dat is natuurlijk ook wel zo. Je kan niet zeggen, per 1 januari gaan we van systeem A naar systeem B en dan is alles anders en beter. Ja, het zal altijd een soort knutselen zijn op wat je hebt.
De staatssecretaris heeft natuurlijk ook aangegeven, staat ook in het coalitieakkoord, dat ze wel willen naar een ander stelsel, maar dat heeft gewoon ook vanwege de ICT daarachter wat meer tijd nodig. En je hebt nu natuurlijk de urgentie van de inflatie en de energiecrisis, dus je wil nu mensen ergens natuurlijk wat ruimte bieden. Ja, dan ontkom je er niet aan om met het huidige systeem te werken. Wat je zegt, je kan niet dan nu beslissen, per 1 januari gooien we alles om. Daar is de tijd te kort voor. Maar ik denk wel dat het goed is, dat doen we ook vanuit het CDA. We hebben binnenkort ook Marnix van Rijen over de vloer. Waarmee
van welke partij is die ook weer?
Ook van het CDA, uiteraard. Maar dan kaarten we hem ook wel zeker aan van, vergeet ook niet wat er in het coalitieakkoord staat, dat op de lange termijn wel naar een ander systeem toe moet, wat inderdaad begrijpelijk is voor iedereen die gewoon zijn aangifte wil invullen, of iedereen die recht heeft op dat extraatje voor de huur of de zorg.
Ja. Maar wat je wel nu kan veranderen al, wat politie ook nu al kunnen doen, is gewoon met die mensen in gesprek gaan over dat hele systeem.
Ja.
En waar ze nu mee zitten en dan kijken, wat kunnen we nu veranderen? En als je dat gesprek niet aangaat en je gaat alleen maar binnen je coalitieakkoord kijken, oh ja, wat staat daar, wat kunnen we daarin doen? Dan kom je niet verder en dan duurt het veel te lang.
Is natuurlijk wel op basis van een geluid uit de samenleving ontstaan. Dat coalitieakkoord wordt natuurlijk niet uit de duim gehaald en daar gaan we dan maar mee doen.
Natuurlijk,
dus
maar
het
als
feit
je zo'n
dat er staat is denk ik wel positief.
Ja, maar als je zo'n coalitieakkoord hebt, kan je niet daarna denken, dan trekken we onze handen los van de samenleving, dan gaan we in onze eigen Kamer het beleid maken. Nee, juist dan moet je verder gaan. Oké, hoe gaat deze maatregel die we geïmplementeerd hebben, hoe heeft die effect op mensen? Wat is het gevolg daarvan? En dat lijkt mij heel belangrijk.
Leuk om als opdracht aan Van Rij mee te geven. Leg het nou eens uit op 1 A4'tje, zodat iedereen snapt.
Ik ga het hem zeker vragen.
Die hebben we binnen.
BNR breekt.
Gaan we kijken wat jullie opviel in de media. Geert en Jiska, ik wil beginnen bij jou, Geert. Want je wil het hebben over het duelletje gisteren tussen Sven Kokkelman en Mark Rutte. Die troffen elkaar bij Op 1 en wij mochten meekijken. En dat klonk ongeveer zo.
Ik vind dat raakt mij zo'n cijfer. Maar het is ook natuurlijk een aanmoediging om dingen anders te doen.
Maar tegelijkertijd zegt u ook, ik ga niet bedelen om vertrouwen. Dus dan is de vraag, wat gaat u dan anders
doen? Nee, dat was een uitspraak in een interview met de kranten.
Ja?
Die kop vond ik iets ongelukkig. Het is niet zo dat ik niet vertrouwen belangrijk vind. Alleen, ik zei, als ik nu een campagne ga voeren, vindt Rutte weer leuk.
Ja.
Dan ben ik niet met de goede dingen bezig. Dus
nee. Nou, veel Rutte die toch wel zichzelf ook kritisch bespiegelde. En zei van, ik heb daar te weinig gedaan. Ik had eerder met Europa moeten gaan praten. Ik ben misschien inderdaad wel te weinig zichtbaar geweest. Mensen kunnen inderdaad kritiek op mij hebben. Wat vond je van het interview, Geert?
Ik zag het. Ik zag het eigenlijk 10 minuten voordat het begon, zag ik dat interviewer was. Toen dacht ik, ja, oké, wat gaat er dan zijn? Waar gaat hij het over hebben? En ik had eigenlijk verwacht dat hij bijvoorbeeld alles van Prinsjesdag nog even in normale taal uit zou leggen, zodat mensen het zouden begrijpen. Of dat die mensen die enorm financiële problemen zitten, dat hij die mensen zou gaan helpen. Of in ieder geval dat hij mensen moed in zou spreken. Dat hij zou zeggen van, nou, op deze manier willen we mensen gaan helpen. Maar eigenlijk het enige waar het over ging was hemzelf. En dat hoorden we nu ook. Het ging over een uitspraak die hij had gedaan, alles wat hij in het verleden had gedaan. Nou, toen ging het over maatregel, weer een maatregel die eigenlijk, waar we het al over hebben gehad, waar het al lang over is gegaan, dat prijsplafond. Maar ja, wat ga je, dat is niet nodig. We hoeven niet nu nog een keer over al die oude maatregelen, over alles wat in het verleden is gebeurd, te gaan hebben. We moeten nu kijken, oké, hoe gaan we de winter tegemoet? En daar heb ik niks over gehoord. Ik heb niet gehoord hoe de mensen geholpen gaan worden die nu ongelooflijk in de problemen zitten, die over 2 maanden ongelooflijk in de problemen zitten. Dat heb ik allemaal ongelooflijk gemist. En dat vond ik ongelooflijk jammer. En dat vond ik ook ongelooflijk zorgelijk. Want het ging alleen maar eigenlijk over Rutte.
Maar is het kritiek op Rutte of is het kritiek op Sven Kokkelman? Had hij andere vragen moeten stellen?
Nou, ik denk dat je inderdaad ten eerste, maar woorde net ook al de vraag van Sven Kokkelman, wat gaat u anders doen?
Ja.
Dus dat was een goede vraag. Maar toen kwam de reactie van Rutte. Ja, die uitspraak deed ik zo en zo en zo. Nee, het ging niet om die uitspraak. Het ging erover, wat gaat Rutte doen om het vertrouwen, om mensen die nu in een probleem zitten te helpen. Daar gaat het om. Het gaat niet om het, hoe gaat hij vertrouwen herstellen. Wat vinden mensen van hem? Dat maakt eigenlijk niks uit. Het enige wat niet uitmaakt, is dat mensen gewoon de winter door kunnen met elke dag voedsel en enigszins warmte. Ja. Daar gaat het nu om.
Je had gewoon concreet willen zien van hem wat hij gaat doen, in plaats van een soort groot verhaal. Nou ja, groot verhaal maar.
Ja, een heel verhaal op zichzelf gericht. En dat vond ik zo ongelooflijk jammer. Dat ik denk, het gaat niet over jou als politicus. Het gaat niet over jouw ambities. Het gaat over de mensen die ongelooflijk in de problemen zitten, die de dag niet doorkomen, die hun kinderen niet genoeg eten kunnen geven. Mm. Maar daar ging het helemaal niet over. En dat vond ik echt ongelooflijk jammer en schadelijk ook.
Ja. Jessica, wil jij meer Rutte in de media en dan vooral kritisch bevraagd worden en concrete ideeën?
Ik had misschien de setting gewoon aan de op één tafel zelf passender gevonden. Ook om op de onderwerpen die Geert nu noemt in te gaan. Dan heb je natuurlijk ook iets meer dynamiek en iets meer discussie met de gasten ook in de tafel. Mm-hmm. Of aan de tafel in de zaal. Het was nu heel veilig, denk ik. Ik denk dat dat voor Rutte misschien zelf ook wel zijn doel was wat hij had die avond gisteren. En het volgt natuurlijk op kritiek dat hij niet genoeg zichtbaar is geweest en dat hij heel veel op de achtergrond was. Veel de vakministers naar voren schuift. Dat hebben we natuurlijk afgelopen 10, 12 jaar al heel vaak bij hem gezien. Hij is de manager van het kabinet, niet per se de voorman op die momenten. Ja, en dan is het zijn doel geweest om nu natuurlijk over die problemen van de afgelopen maanden te praten. En in dat opzicht is zijn doel daarin natuurlijk geslaagd. Dat zag je ook in de kranten vanmorgen. Rutte reflecteert op afgelopen maanden. Hij had wat anders moeten doen. Dus in dat opzicht is zijn doel geslaagd. Maar kan me wel vinden bij Geert ook dat natuurlijk de onderwerpen die zijn besproken misschien niet helemaal raken aan de zorgen die nu echt in de samenleving liggen.
Nee, want de kern van het probleem is niet dat vertrouwen. De kern van het probleem is dat er vandaag op dit moment ouders zijn die denken, ga ik mijn kind vanavond avond eten kunnen geven? En daar ging het niet over, terwijl het daar juist nu over moet gaan.
Nou, snel vergeten dus, we hebben weinig aan gehad. Jessica, jij wil het hebben over de enquête gaswinning. Gisteren een gedupeerde en een gedeputeerde, maar je wilt het graag hebben over gedupeerden in de Kamer.
Ja, je ziet nu ook wel veel op Twitter en hoort in de media ook bij wat rechtsere partijen in het parlement die zeggen, nou, we kunnen weer veilig gas gaan winnen, dus laten we die kraan opendraaien en dan lossen we daarmee alle problemen op.
Geef al die mensen een shitload aan geld en dan gaan we lekker
komt het allemaal
boren.
Goed. En dat is een gedachtegang die je natuurlijk heel makkelijk kan volgen. Als je met een biertje aan de bar staat en je hoort dat het kan veilig, geef ze wat geld, dan is het allemaal goed. Nou, dan kan je daar best wel aan meekomen. Maar ik zat die voor horen te luisteren en zeker die van de gedupeerde moeder die daar gisteren sprak. Dat ging zo door merg en been om te horen hoe emotioneel die impact is geweest op haar en haar gezin. Dat ik dat heel graag wilde benoemen, dat ook al klinkt die oplossing zo makkelijk, die problemen die zij beschreef, die zijn zoveel langduriger en die gaan zoveel dieper dan een cheque met geld geven en een gouden toren neerzetten in Groningen en dan is het allemaal weer mooi. Dat gaat daar helemaal niet om. Ze beschreef ook een situatie dat het huis eindelijk weer was opgeknapt. Hebben ze een tuinfeestje en net op dat moment komt er weer een aardbeving. Ja, dat is een angst en een pijn en emotie, die kan je niet in geld vatten of in andere oplossingen. Toen ik dat hoorde, was het voor mij, het was al heel lang duidelijk dat die gaskraan dicht moest. Maar zeker ook nu in deze tijd van de energiecrisis zou ik het er zelf al geen eens meer over willen hebben om hem open te kunnen draaien. Als je hoort hoe met hoeveel pijn en emotie zij daar gisteren zat.
Ja, als ik jou ook zo hoorde, is het ook wel een beetje ongemakkelijk dat er vanuit Den Haag wordt besloten over Groningen, toch? Want ja, überhaupt ook dat die hele enquête in Den Haag is, had dat lekker in Groningen gedaan, maar oké. Hebben wij wel genoeg, wij ook mediamakers die veelal in het Westen zitten, die lekker in Amsterdam zitten of in Hilversum, was het heel erg mee zit in Rotterdam. Weten die wel genoeg van wat daar gebeurt en wat daar echt speelt?
Ja, dat hoorde je in het andere voor van gisteren met de gedeputeerde, die eigenlijk vaak minder informatie had dan de media, die ook inderdaad dicht op Den Haag zat. Dan werd er in Den Haag iets besloten en hij vernam het volgens mij via de kranten af en toe wat dan het besluit was. Ja, en dat is natuurlijk funest, zeker voor de situatie die er toen al was daar.
Ja, maar niet meer boren dus, wat jou betreft.
Nee, heel
duidelijk. Geen ding.
Nee, laten we dat vooral niet meer doen. Laten we vooral inzetten op verduurzamen. Zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van gas. En daar nu heel veel gas op geven.
Geen gas op geven.
Heel veel wind oplaten. En zorgen dat we daar zo snel mogelijk mee doorzetten. En daarbij ook van alle middelen die er zijn inzetten.
Alright. Tot slot van deze uitzending gaan we kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag Op1NPO en Rutte zijn trending. Uiteraard vanwege dat interview gisteravond. Ook trending de transgenderwet. Vandaag wordt in de Tweede Kamer over die transgenderwet gesproken. Het is nog een beetje de vraag of daar nou een meerderheid voor komt. Er is ook heel veel kritiek ophef de afgelopen dagen. Conservatieve mensen die problemen zien door de wetgeving. Een ander gedeelte is van mening dat die transgenderwet goed is voor het welzijn van transgender personen. Voor wie regelgeving makkelijker gaat worden. En voor mensen die daar niet mee te maken hebben, verandert er ook niet zoveel. En ook deze meneer is trending. Ja. Even een stukje Sky Radio naar de mensen toe. Mr. Props die daagt namelijk Sony voor de rechter. Volgens een accountantskantoor hebben Sony en een dochteronderneming jarenlang royalties achtergehouden, waardoor Mr. Props miljoenen aan inkomsten zou zijn misgelopen. En tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank dat jullie er waren. Ik wil nog even praten over DART. Dat was dat NASA-ding die dat stuk, die zonde op die ruimterots heeft afgevuurd. Is dat heel fijn, heel belangrijk dat we dat soort dingen doen? Dat we weten dat we asteroïdes kunnen afschieten en dat ze ons niet raken? Jessica, voel je je bedreigd door de ruimte? Helle.
Ja, aan de ene kant vind ik het ontzettend tof dat we het kunnen. Ik vind het ook doodeng als dit natuurlijk weer bij verkeerde mensen terechtkomt, wat we er dan allemaal mee kunnen gaan doen.
Wie dan allemaal van de aarde kan schieten?
Ja, nou ja, als je volgens mij een asteroïde op de hele aarde afschiet, dan gaat het sowieso mis. Maar je kan natuurlijk ook gaan denken aan het beïnvloeden van klimaat of noem maar op met dit soort technieken. Ja. En dat vind ik een enge kant eraan. Maar goed, als je natuurlijk gisteren dat filmpje ziet en hoe ze daaraan gewerkt hebben, is dat natuurlijk hartstikke gaaf om dat te beseffen dat het kan.
Voel jij je bedreigd door het heelal? Even een grote vraag als laatste, Geert.
Nou, als ik denk dat we het over de toekomst van de aarde hebben, dan lijkt me dat op één staat op dit moment de klimaatcrisis die voor ongelooflijk veel leed gaat zorgen als we niks doen. Dus ik denk dat we daar ook heel veel prioriteit aan moeten geven. Want dat is voor mijn gevoel op dit moment ondergesneeuwd.
Ja, en belangrijker dan asteroïden die eventueel hier naartoe komen. Ooit een keer.
Ja, ik denk het wel.
Plezier. Ja, oké. Okay. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Geert Noordzee en Jessica Post. Fijn dat jullie er waren. Graag tot een volgende keer. Morgen dan ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd laat je gewoon de radio aanstaan. Hoor je zometeen Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Als er dan toch iets is, dat je iets anders moet doen. Werk of zo. Volg BNR dan via de socials. Zoek maar eventjes ons op Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Weet ik veel, waar je ook maar wil. We zijn overal te vinden. Maar het makkelijkste is dus gewoon radio aan laten staan. Hoor je zometeen Thomas van Zijl. En dan verdwijnen wij nu in de ruimte. Dag!